Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Werner Trio.
Goedemiddag. Vrijdag, Vrijdankersdag. Nu de partijen die prominent een V in hun naam dragen, niet die van Vrijdag, maar wel die van Vlaanderen, nu die V-partijen aan zelfbewustzijn winnen, en zeker één ervan, om het Vlaams Belang niet te noemen, nu verschijnt er een wereldgeschiedenis van Vlaanderen. Het is een uitgave van Polis, die vandaag met toeters en bellen is voorgesteld in de krant De Standaard, die 100 wordt in december. Wereldgeschiedenis van Vlaanderen. Het klinkt bevreemdend, als een contradictie in termen. Dus willen wij weten waar het over gaat. Uitgever Harold Polis, goeie vooravond.
Goedenavond.
Ik hoor jou even niet. De luisteraar hopelijk wel. Ben je er?
Jawel,
ik ben er. Ja, oké. Goed, en we hebben iemand in Amsterdam ook die heel veel weet over wereldgeschiedenis. En dat is Erik van Houten. Goeie vooravond.
Goeie vooravond.
U bent er ook. Dat is mooi, we leven in genetwerkte tijden. Goed, Harold Polis, jij bent degene, de aanstichter eigenlijk van die wereldgeschiedenis van Vlaanderen, geloof ik. Hè? Pretentieuze titel?
Totaal, uiteraard. Maar het is denk ik dat je toch een beetje moet nastreven wanneer je boeken uitgeeft voor een zo breed mogelijk publiek, duidelijkheid. Wel, die wereldgeschiedenis is voor mij ook eerst en vooral een geschiedenis van de beïnvloeding, waarbij je toont hoe anderen en hoe het buitenland en de grote wereld...
Ja, we zijn aan het toveren met microfoons.
Heeft ingegrepen op wat wij hier lokaal meemaken.
Ja, kan je dat nog eens even van tevoren zeggen? Ja, wel, van in het begin zeggen.
Uiteraard, die wereldgeschiedenis, om het kort te schetsen, maar Erik zal daar zo meteen veel interessantere dingen over vertellen, uiteraard. Die wereldgeschiedenis is voor een deel ook een geschiedenis van de beïnvloeding. Dus hoe de grote beïnvloeding. Hoe de grote wereld ingegrepen heeft op ons. Hoe wij gereageerd hebben op invloeden van buitenaf. En dat kan je aan de hand van deze casus heel concreet maken, aangezien het idee voor de wereldgeschiedenis, dus de wereldgeschiedenis van Vlaanderen, ontstaan is in een krantenwinkel aan de Fruithoflaan in Berchem.
Ah, vertel.
Omdat daar koop ik elke week Le Point, een Frans weekblad. Uh-huh. En daarin stond op een bepaald moment Patrick Boucheron.
Ja.
Dat is een Franse historicus die al wel wat naam had in het publieke debat in Frankrijk. Uh-huh. En bijvoorbeeld ruzie had gemaakt met Alain Finkielkraut. Voor de luisteraars, dat is dan een intern Frans debat dat gaat over identiteit. Ja. Waarbij Finkielkraut heel erg tussen haakjes identitair denkt en de roman nationaal verdedigt.
Dus en de roman nationaal, dat is wat in de scholen in Frankrijk
eenduidig wordt verteld. De grote mannen, de grote geschiedenis, de grote lijn. Mm-hmm. Patrick Boucheron is altijd iemand geweest die daar vragen bij stelde en meer de tegengeschiedenis opzocht. En die man heeft een ongelooflijk mooie...
Tegengeschiedenis.
De tegengeschiedenis. Hè. Dus niet de anti-geschiedenis, maar een andere geschiedenis. Hij heeft een heel mooie inaugurale reden gegeven toen hij werd aangesteld in het Collège de France in Frankrijk. Kortom, er was iemand die mij was opgevallen vanuit de marge in Antwerpen, in Berchem. En toen kwam daar de aankondiging van die wereldgeschiedenis. Ja, dan was ik meteen verkocht. Nog voor
Histoire mondiale de la France.
Ja, en toen dacht ik eigenlijk in een opwelling van overmoed, dit hebben wij ook nodig.
Waarom dan wel?
Omdat de geschiedenis van Vlaanderen, of het denken en schrijven over de geschiedenis van Vlaanderen, is natuurlijk ook een activiteit die vele deelnemers kent, en die nuttig is en nodig. Uh-huh. Maar dat was eigenlijk een aspect dat voor het brede publiek nog een beetje ontbrak. En dus onze plaats in Europa, in de wereld.
Onze plaats in Europa, in de wereld. Goed, gaan we straks over verder praten. Ik ga naar Erik van Houten, die in Amsterdam alles weet over wereldgeschiedenis. Want wereldgeschiedenis, dat is niet zomaar een lemma, een woord, Erik van Houten. Maar dat is iets wat jij doseert aan de Universiteit van Gent. Het is een discipline.
Nee, het is geen discipline.
Nee? Schrijft u het zo. En sinds het begin 21e eeuw erkende discipline met eigen methodes.
Goed, dat is dan, ja, het is hoe je discipline invult. Maar eigenlijk wat ik mijn studenten, als ik één zaak aan mijn studenten wil meegeven, hè, dat voor de rest alles mogen vergeten, dat is juist dat wereldgeschiedenis niet beoogt om een nieuw groot verhaal te schetsen, dat we uitrollen boven alle andere verhalen die we al hebben. Dat we een soort encyclopedie à la Diderot en D'Alembert gaan schrijven met de grote feiten van de wereldgeschiedenis en dat buiten alle andere geschiedenis, de lokale, de regionale, de nationale, de Europese, er ook nog een mondiale geschiedenis, wereldgeschiedenis, daar is het dan wel natuurlijk een discipline, is eigenlijk een manier van kijken naar een werkelijkheid die natuurlijk dezelfde is. En die manier van kijken, ik vergelijk het bij de studenten altijd tussen het verschil tussen een microscoop en een telescoop. Met een microscoop hebben we fantastische dingen kunnen doen. We zijn de geschiedenis en alle andere wetenschappen altijd meer en meer gaan opsplitsen en verkleinen en in disciplines en in regio's en in tijdperken gaan opdelen. We weten heel veel kleine dingen. Maar die telescoop, om eens te kijken naar het verhaal dat ook verbindend is, zoals Harold zegt, dat zijn we voor een stuk vergeten. En dat is wat wereldgeschiedenis als perspectief probeert bij te brengen.
Het is een perspectief. En het staat, het is iets anders dan een nationale geschiedenis. Zo eentje als Pirenne er eentje heeft geschreven, Histoire de la Belgique, 1932 zeker. En ook een ander, een monumentale verzameling eigenlijk uit de jaren 1970, 20 eeuwen Vlaanderen. Misschien moet ik eens vertellen, want niet iedereen zal dat kennen. De Flaminganten onder ons wel, denk ik. Het is samengesteld door Robert van Roosbroek en Max Lamberti en Theo Luiks. Dat is een bekende voor wie hier journalist is willen worden. Maar ik moet eens vertellen over die, over dat werk.
Wel, het past natuurlijk in... Wel, eigenlijk moet ik zeggen, elke geschiedenis is eigentijdse geschiedenis. Schrijven we in de inleiding. Elke geschiedenis wil een historisch verhaal vertellen waarbij een boodschap al dan niet uitgesproken in zit om de eigen tijd te begrijpen. Nu, de periode van zowel de Belgische staatsvorming, waar Pirenne natuurlijk als Franstalig historicus een exponent van was, en dan eigenlijk een soort Belgische geschiedenis gaat reconstrueren die dan heel ver in de tijd terug te brengen is, is voor een stuk gereproduceerd geworden in een geschiedenis van Vlaanderen in de jaren 70, juist op het moment waarin dat natuurlijk de Vlaamse beweging aan zelfvertrouwen wint en ook een eigen plaats, een eigen identiteit wil opbouwen via een historisch verhaal. En dat is heel legitiem, daar gaat het niet om. Maar wat er nu gebeurt is natuurlijk dat we als burgers van de wereld ons afvragen, kijk, die nationale verhalen vertellen vanuit één perspectief een selectie van gegevens, een interpretatie die je ook anders kunt invullen. En veel meer dan, laten we zeggen, op te splitsen, veel meer dan identitair te denken, veel meer dan, laten we zeggen, in gesloten hokjes te denken. Probeert wereldgeschiedenis die verbondenheid te zoeken, die verbanden te zoeken, die vergelijkingen te maken en kijken op welke manier, zoals we ook schrijven, in een druppel water voor een stuk de wereld zien gereflecteerd. En als je dat doet met die geest naar dezelfde geschiedenis kijkt, en dat is wat dit boek denk ik perfect illustreert, dat je echt vanuit heel kleine feiten, heel kleine gebeurtenissen, zeer brede inzichten kunt meegeven. En dat is denk ik dan het succes van wereldgeschiedenis.
Ja, dat zou dan empirie zijn. Karel Verhoeven, die ook heeft meegewerkt aan de raad die het boek heeft samengesteld en vandaag in de Standaard schrijft over dit boek, vergelijkt dat soort werk, dat werken met case studies, met journalistiek, Harold Polis. Ik vraag me nu af hoe, jij ging naar de krantenwinkel en je las over die discussie, eigenlijk een soort van cultuurstrijd in Frankrijk over de Histoire mondiale de la France, waarbij rechtse identitaire filosofen kwamen te staan tegenover de uitgever van dat boek, Patrick Boucheron. Maar had Patrick Boucheron eigenlijk ook geen politieke bedoelingen?
Nou, uiteraard. Het verhaal gaat dat Boucheron op het idee kwam in volle kiescampagne voor de, niet de vorige presidentsverkiezingen, maar die ervoor. Ja. En dat hij eigenlijk als reactie daarop met dat idee is gestart. Dus hij heeft binnen de Franse context een duidelijk politieke bedoeling.
Versus Front National en mensen zoals François Fillon en zo.
Ja, inderdaad. Dus de nationale geschiedenis in Frankrijk wordt echt werkelijk politiek uitgebuit. Ja. Door iedereen schrijft daar ook volop eigen Franse geschiedenissen, hè, versies daarop. Nu, bij ons liggen de kaarten anders, omdat wij niet die vastliggende nationale geschiedenis hebben. Je moet er ook rekening mee houden dat Frankrijk de oudste natiestaat van Europa is.
En nou, dus terwijl Vlaanderen niet eens een natiestaat is natuurlijk.
Een natievorming doet, hè. Dat is onze lokale hobby. Maar Frankrijk is ook een land dat zeer traag veranderd is. Mm-hmm. Zeer traag. En dat dus in die ontwikkeling, op het moment dat Max Lamberti in 68 het boek schrijft De Roeping van het Westen, hè, waarin hij dus verklaart dat er een kern is van de westerse cultuur, uh-huh, die verdedigd moet worden als zij bedreigd zou worden. Uh-huh. Dus in 68, hè, op het moment dat de kasseien door de lucht vliegen. Uh-huh. Ja, op dat moment in Frankrijk zit men zich eigenlijk al bijna af te vragen hoe het komt dat de kanon verdwenen is en dat die roman nationaal afbrokkelt. En dat is, daar zal Erik ook veel meer over kunnen zeggen. Dat is eigenlijk wat je krijgt in de jaren 70 en 80 met de Lieu de Mémoire van Pierre Nora. Die echt letterlijk zegt van, ja, jongens, de kanon, waar is hij? Hij bestaat niet meer.
Ja, en er is een soort heimwee naar, omdat dat vastheid geeft natuurlijk.
Ja, dat klopt. Maar er is ook ruimte nodig om nieuwe dingen toe te voegen. En dat is wat Erik ook terecht vermeldt. Dat is ook een van de bedoelingen van die wereldgeschiedenis van Vlaanderen, is openheid creëren om nieuwe verhaallagen toe te voegen aan het praten en denken over onze geschiedenis.
Oké, dus dat is eigenlijk een politieke stellingname die jij als uitgever neemt eigenlijk. Of laten we zeggen, een soort van politieke bedoeling toch.
Of dat nu politiek is, weet ik niet. Ik
moreel, want dat zegt Erik van Houten in een tekst die ik van hem las, dat de wereldgeschiedenis toch vertrekt vanuit een hedendaagse morele claim dat verschillen en diversiteit basiskenmerken zijn van het menselijke verhaal. Niet waar, Erik?
Klopt. Ik denk dat, er is geen manier om een neutrale manier aan geschiedenis of sociale wetenschappen te doen. Dat wil niet zeggen dat er geen objectiviteit kan nagestreefd worden. Maar ik denk wat wereldgeschiedenis laat zien en dat de manier waarop dat we onze samenlevingen in meervoud en in al hun verschillen, want het gaat er niet over die verschillen te ontkennen, het gaat vaker over die verschillen te erkennen, maar dat die verschillen betekenis kunnen gegeven worden in een grotere context. En dat die verschillen niet noodzakelijkerwijze moeten leiden tot uitsluitingsdenken, maar het kunnen leiden tot een denken van, kijk, we hebben een menselijk verhaal geschreven, waar dat we in heel veel diverse contexten heel veel verschillende keuzes hebben gemaakt, maar die we perfect kunnen aan elkaar koppelen en nog de grote lijnen te zien. En dat is een beetje, als we spreken over die discipline van daar straks, dat we ook een aantal technieken aanleveren, zoals bijvoorbeeld vergelijken, connecties leggen, trachten in die druppel de grote geschiedenis te kijken, trachten in een kleine handeling, in een opstand in Brugge, te kijken wat dat reflecteert over menselijk gedrag. Als je dat systematisch doet, dan zie je dat menselijke geschiedenis verbondenheid is en zelfs verschillen verbondenheid uiteindelijk.
Oké, we gaan zo, want dan wordt het veel duidelijker als we eens luisteren naar een paar van de medewerkers. Maar ik geloof dat Harold nog eerst iets wil zeggen.
Ja, ik wou nog toevoegen dat wat je daarnet politiek noemt, dat is wat ik bij Habermas heb gelezen altijd in de vorm van constitutioneel patriotisme. Hij beschrijft dat heel goed, hoe je het universeel denken samen met de diversiteit binnen die Europese context kan verbinden.
Ja, dus mensen zijn verbonden door een grondwet als zij op een territorium leven. Dat is eigenlijk het idee van Habermas.
Bijvoorbeeld. En dan een tweede puntje, heel kort. Ja. Journalistiek is zeer belangrijk, omdat dit eigenlijk een multidisciplinaire aanpak is.
Ja, multidisciplinair. Wel, we beginnen bij het begin. Want eigenlijk is het een, zoals ook die Franse histoire mondiale, er zijn wel verschillen hoor, maar goed, laten we het eenvoudig houden. Het is eigenlijk een soort encyclopedie, maar dan niet met lemma's, maar met data. En de eerste datum is 4500 voor onze tijdrekening. En we beginnen bij een genetisch genealoog van de KU Leuven, ook wel familiekundige genoemd, Maarten Larmuzot. En daar zal het gaan over het feit, ja, is er een soort van Vlaams DNA?
In de voorbije jaren is het zo dat wij een volledig nieuwe gegevensbron hebben voor aan geschiedenis of geschiedkunde te doen. En dat is eigenlijk een archiefdocument die iedereen van ons draagt. Namelijk ons DNA. Ja. Wij krijgen dat mee van onze ouders en voorouders. En daar zit massaal veel informatie in over wat er gebeurd is met onze voorouders. Als we dat dan ook vergelijken met DNA uit oude menselijke resten die we bij archeologische opgravingen vinden, ja, dan komt er echt een heel nieuwe vorm van gegevens vrij, die een heel nieuw of een heel in, vernieuwend inzicht biedt over onze geschiedenis.
En dan ben ik zeer benieuwd, bestaat er iets als een Vlaams DNA?
Nee, dat bestaat helemaal niet. We zijn geen heel afgescheiden groepje met een eigen DNA-profiel. Het is zelfs zo dat West-Vlamingen, autochtone West-Vlamingen, veel meer genetisch vergelijkbaar zijn met Noord-Fransen en Zeeuws-Vlaanderen. En in vergelijking met Limburgers.
Ah, ja.
Er is wel duidelijk wel verschillen, ook in Vlaanderen. En
ja, u schrijft dat de grootste genetische diversiteit in de streek van Tongeren zich bevindt.
Ja, correct. We hebben een onderzoek gedaan met stambomen, familienamen, gekoppeld aan het Y-chromosoom die we krijgen als man van onze vader en die zijn vader. En zo kunnen we eigenlijk teruggaan in de tijd, een soort van tijdmachine.
Mm-hmm.
En gekoppeld met oude bronnen hebben wij zo voor in de late middeleeuwen een genetische kaart kunnen opstellen in Vlaanderen, welke variatie kwam waarvoor. En dan zagen we tot onze grote verbazing dat de meeste genetische variatie wel degelijk in Limburg zich bevindt. En dat de genetische variatie, en dat wijst op lage migratie of een isolatie-effect, zich bevindt langs de kusten, langs in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Dat was eigenlijk anders dan wat wij hadden gedacht. Maar als je dan weet wat er de geschiedenis al wat kent, dan weet je dat Limburg en vooral Tongeren, waar we variatie vonden die we nergens anders in Vlaanderen vonden, heel goed gekoppeld was met via de heirbanen met de rest van Europa.
Rijnland, ja. Maastricht, Keulen, Rijnland.
Absoluut.
Ze zijn daar cultureel eigenlijk nu nog altijd mee verbonden, hè?
Ja. Dus, en dat heeft heel lang gespeeld, tot in de late middeleeuwen ook. En dat zien we ook genetisch, dat daar veel meer migratie is gebeurd.
Ja, en je kan dus mensen zijn nomaden. Je kan dus aan de hand van dat DNA, Ancestry DNA, kan je vinden ook dat de belangrijkste migratiegolf voor ons hier geweest is 4500 jaar geleden. Dat is niet eens zo lang geleden. En
nee.
Dat wij nogal afstammen van mensen uit de Eurasiatische steppen.
Variatie in West-Europa is inderdaad vooral gebaseerd op drie grote migratiestromen. Of dat is althans hoe wij vandaag de genetische data beoordelen of bestuderen. En de eerste was de jagers-verzamelaars, na de laatste ijstijd. De tweede golf was 8000 jaar geleden met boeren die naar onze streken kwamen. En de laatste was eigenlijk de belangrijkste en die komt uit de Eurasiatische steppen. En dat is dus maar 4500 jaar geleden. Maar dan is die variatie wel zich gevormd van West-Europa.
Ja. Mm-hmm.
En dus, dat zijn heel belangrijke inzichten die je natuurlijk nooit op basis van enkel papieren informatie, papierenbronnen en archeologische vondsten kunt doen, maar daar biedt DNA echt wel een volledig nieuw inzicht.
Ja, conclusie, Vlamingen zijn West-Europeanen.
Ja, eigenlijk kan je dat op basis van genetica kan je dat zo zeggen, maar dat is natuurlijk maar één aspect van wie we zijn en waar we vandaan komen. Dat is het biologische aspect.
Ja, aldus Maarten Larmuzot van KU Leuven, geneticus, die op zoek gaat naar familieverbanden, voorouders en zo. Interessant verhaal. Erik van Houten, specialist wereldgeschiedenis. Dit prijkt als openingsverhaal in de wereldgeschiedenis. Nee, wereldgeschiedenis van Vlaanderen mag niet zeggen, denk ik, van Harold, de wereldgeschiedenis van Vlaanderen.
Nee, zeker niet.
Heb jij trouwens die titel zelf bedacht, wereldgeschiedenis van Vlaanderen, Harold?
Wel, dat wees zichzelf uit. Hè.
Dat wees zichzelf uit.
Eens dat Frans origineel was, was het de Vlaamse versie er ook eigenlijk.
Ja, oké. Okay. Omdat het klinkt wel behoorlijk ambitieus natuurlijk, om het zo te zeggen. Maar we weten ondertussen wat
Erik
het is.
Erik van Houten verdient daar zijn geld mee. Dus
voilà. Ja, oké. Okay.
Niet met dit boek, by the way.
Ondanks het feit dat u eraan mee heeft gewerkt en erin geschreven. Misschien komen we bij uw casus ook nog wel uit straks. Maar wat heeft dit met uw discipline... Nee, ik mag het niet discipline noemen. Manier van kijken naar de wereld te maken, eigenlijk?
bijzonder veel. Eigenlijk drie elementjes die ik daaruit onthoud. Het eerste is dat vanuit het openen van een perspectief dat je automatisch tot andere disciplines, hè, als we het over disciplines spreken, komt. Dat je dus probeert informatie vanuit hier het genetisch onderzoek, wat ook heel prominent in dit boek is, en dat komt waarschijnlijk nog aan bod, is de bijdrage van archeologen.
Komt zo, ja. We gaan zaken, zo naar drie strijds luisteren. Ja.
Voilà, dus zaken die vroeger minder evident waren, dat je eigenlijk logischerwijs, want je kijkt toch allemaal naar hetzelfde, naar de opbouw van menselijke samenleving, dat je dus eigenlijk disciplines overstijgt. Mm-hmm. Het tweede element is natuurlijk de steeds aanwezige rol van mobiliteit en migratie. En eigenlijk is dat, dit klinkt enerzijds heel evident en toch, ik merk dat ook bij mijn studenten, moet je dat bijna elk uur herhalen. Van, vergeet niet dat mobiliteit, dat migratie de standaard is. Dat niet sedentair bestaan een standaard is. Mensen zijn mobiele wezens. De wereldgeschiedenis wordt gemaakt door mobiele mensen. En dit was vroeger zo en dit is vandaag zo. Dus ja, er is absoluut niks uitzonderlijk aan de hand van
de mens als nomade.
Ja.
Ja. En ten derde, ja?
Ja. Ja, ten derde dat natuurlijk de heel veel vormen van geschiedschrijven, wanneer dat je een gesloten blik houdt, de neiging om teleologisch te gaan denken. Dat wil zeggen dat je iets ziet, dat je een uitkomst ziet en dat je dan in de geschiedenis gaat zoeken naar de wortels van die uitkomst. Ja. En wanneer dat je alleen maar kijkt naar dat stukje geschiedenis, ja, dan kom je bij de Gulden Spoorslag, dan kom je bij Julius Caesar die iets over Belgen zegt enzovoort. Maar dat blijkt dat helemaal onzin is, dat je helemaal die lijnen niet kunt trekken, dat dit soort projecteren van hedendaagse denkbeelden of hedendaagse modellen in de geschiedenis, dat bijna altijd fout is.
Harold?
Ja, dat is natuurlijk ook het geval geweest bij die man die we er net vermelden, Weyland Max Lamberti. Dat was een echte Hegeliaan. Hè? Dus
De geest die zich vervolmaakt.
Er was iets op komst.
Ja. Oké, archeologie, daar had u het net over, hè, Erik van Hout. We gaan luisteren naar archeoloog van VUB, Dries Thijs. Dan zitten we in het jaar 700 en Dries Thijs heeft zich beziggehouden met de schaapsboeren in de Schorren. En die schaapsboeren in de Schorren, dus helemaal aan de kust, hè, waar het vroeger natuurlijk nog niet allemaal mooi was aangelegd, hebben de basis gelegd voor de latere handelsrijkdom van de grote steden in Vlaanderen, betoogt hij.
Het gaat erover dus dat er een schorrenlandschap is, dus een heel verdronken land van Saaftingen-achtig landschap, dat niet zo eenvoudig toegankelijk is, maar waar wel degelijk mensen in kunnen wonen, zij het dan op de hogere plekken. Dus je zit met een nat zeelandschap. En effectief, archeologisch, hebben we de nederzettingen teruggevonden van die mensen. Een kleine terpen, iets grotere terpen, zoals ook in Friesland. En dan blijkt ten eerste economisch. Ze zijn heel zwaar gespecialiseerd in de schaapsteelt. Dus we kunnen dierenbot terugvinden. En dan blijkt dat ze 75% van het ensemble dierenbot is schaap. En dus, ja, dan weten we, ze zijn 100% bezig met schapenhoeden. Ze verwerken die schapen ook op de site, soms voor vlees, doeleinden, maar vooral waarschijnlijk voor vlieses, dierenhuid en dan wol om mantels en jassen en dergelijke zaken te
Fries laken, schrijft u. Karel de Grote heeft dat eens aangeboden aan de kalif van Bagdad. Fries laken in Vlaanderen.
Ja, maar dus die term Fries is iets waar je heel voorzichtig mee moet zijn, omdat Friesland was geen staatkundige eenheid. Die grens die wat Fries was eigenlijk vooral wat is niet Frankisch.
Ja.
Waar zijn de Frankische vorsten niet aan de macht? En dus net zo die marginale kustvlakte was dus een plek waar dat ze eigenlijk sowieso niet veel te zeggen hadden.
Ja, ja.
Vandaar dat dat
Vrijbuiters,
ja. Ja. Uh-huh. Dus Fries laken kan perfect in de Vlaamse kustvlakte gemaakt zijn, geen enkel probleem.
Vrijbuiters, maar handelaars die eigenlijk het hele Noordzeegebied, noem het wat later misschien de Hanzesteden zouden zijn geweest, bestreken en die rijk waren.
Ja. Inderdaad, omdat dus die wol en die schaapshuiden zijn zeer veel waard. Zij produceren voor veel meer dan alleen hun eigen gemeenschap. Zij produceren voor het binnenland, zij produceren ook voor andere streken in het Noordzeegebied. Het is een topproduct dat ze kunnen verspreiden en dan krijgen zij die dingen in return die zij eigenlijk nog nodig hebben. Evengoed hout of koevlees, dus dat ze koeienbouten kopen, maar ook luxe elementen, glas, wijn, accessoires, luxe accessoires om op hun kledij te dragen. Dus ja, dan kan je inderdaad zien, zij hebben een bepaalde welstand. Die hoger is dan bijvoorbeeld de mensen, boerenmensen in het binnenland.
Interessant. Dat is een beetje zoals de West-Vlamingen nu soms, maar dat is misschien kort door de bocht.
Het is kort door de bocht, maar iedereen denkt dan wel automatisch in die richting.
Ja. Ik weet trouwens ook nog uit mijn opleiding dat er veel Ingveoonse elementen zijn in het Nederlands van die omgeving. Dus dat wijst ook op die onderlinge contacten met de Engelsen, de Friezen, de Jutten enzovoort.
Ja,
maar u schrijft, die schaapsboeren in de Schorre, die hebben de basis gelegd voor de latere handelsrijkdom van de steden in Vlaanderen. Dat is interessant.
Wel ja, dus ten eerste is het feit dat we weten dat die steden die draaien op de textielnijverheid en het belang van textiel. Dat is een link, maar het is eigenlijk niet direct dat de link te trekken is. Het is zo dat nadien, na de vroege middeleeuwen, komt daar een belangrijke figuur, een politieke figuur, de Graaf van Vlaanderen. En die zet ook in op economie. Dus die gaat de economie van de kustvlakte gebruiken voor zijn eigen machtsontwikkeling.
Ja.
De Graaf van Vlaanderen is eigenlijk de man die achter de steden zit. Achter Brugge, achter Ieper, achter Veurne. Er zijn telkens graaflijke versterkingen in de kern van die steden, op het moment dat dat nog geen echte steden zijn. En dan heeft hij grote domeinen. Hij controleert ook die bevolking in de kustvlakte meer en meer. En hij gaat dus handel in wol centraliseren aan de poorten van zijn burchten.
Ja, ja.
En zo krijg je dus een verschuiving van het gebeuren van de Schorren naar plekken die dan later markten gaan worden.
Ja.
Dat is iets dat je in Brugge zeer sterk ziet, in Ieper, in Veurne kan je dat allemaal reconstrueren.
Interessant onderzoek van archeoloog Dries Thijs van VUB. Ik weet, Harold Polis, uitgever van het boek Wereldgeschiedenis van Vlaanderen, waaruit dit een lemma is, een lemma zullen we dan toch maar zeggen, dat jou dit verhaal is bijgebleven.
Ja, omdat natuurlijk die kuststreek, ik heb een aantal dingen geleerd uit die boeken en ook uit de gesprekken met de mensen die de tekst hebben geschreven uit de redactie. De bijdrage van Dries Thijs is een van die dingen die ik echt heb geleerd, namelijk de invloed van water op ons, toekoer. Dus iedereen die in deze delta-streek woont, wordt bepaald door water en door de manier waarop wij daarmee omgaan. Dat is duidelijk ook in wat Dries vertelt.
Ja, niet alleen bij de Nederlanders, want we denken natuurlijk altijd aan de Nederlanders.
Ja, dat is essentieel, denk ik, in die veelzijdige geschiedenis die je dan toont, is dat de omgang met de elementen.
Omgang
met water
met de elementen.
Op de eerste plaats. Tweede ding, nog even heel kort, want dat bedacht ik net toen ik naar Dries luisterde.
Ja.
Een alternatieve vorm van wereldgeschiedenis zou ook kunnen geweest zijn een stadsgeschiedenis van Vlaanderen. Want het gaat natuurlijk de helft van de tijd over steden.
Zeer zeker. Maar daar komen we zo dadelijk met Jelle Hamers dan wel bij. Want als hij over Pieter de Koning schrijft, dan gaat dat eigenlijk daarover. Ik ga naar Erik van Houten, de historicus van de wereldgeschiedenis. Ik moest denken, als ik dit verhaal van Dries Thijs hoor, een van de grote inspiratoren van de manier van kijken van wereldgeschiedenis is natuurlijk Fernand Braudel.
Ja.
Ik kan u hem heel kort even aan ons voorstellen, want dat denken komt al uit de jaren 40 eigenlijk.
Wel, Braudel is eigenlijk de eerste, zou ik zeggen, die politieke entiteiten niet als gegeven beschouwt. En dus hij heeft zijn meesterwerk gaat over de Middellandse Zee en hij heeft de Middellandse Zee als een ecologische entiteit genomen en heeft de politieke verschuivingen daarin als bestudeerd binnen in die ecologische entiteit. En daarmee
in 1949
al,
hè?
Ja, dat heeft hij trouwens uit zijn hoofd opgeschreven toen hij krijgsgevangene was of in Duitse kamp zat, dus onvoorstelbaar.
Ja.
Dus in die zin, het is een verhaal dat automatisch leidt, en dat is wat ik vaak zeg, van de perspectiefverandering ga je automatisch andere vragen stellen en andere dingen bekijken. Als hij dan kijkt, Europa versus de opkomst van de islam, de Arabische wereld, hij gaat dat natuurlijk in andere termen bekijken, zoals bijvoorbeeld Perrin gedaan heeft, van meta van tegenstellingen creëren enzovoort. Dat was heel lang samenwerking, was heel lang samenleven tussen die verschillende systemen. Dus hij noemde dat een wereldsysteem. En dat systeemdenken is enorm invloedrijk geweest op een wereldhistorisch perspectief. En dat zie je trouwens hier ook. Dit is echt een voorbeeld van hoe dat je eigenlijk een regionaal verhaal, de opbouw van een regionaal identiteit bijna, kunt alleen maar verstaan door die regio te gaan bekijken. In hoeverre was die al geconnecteerd. Niet alleen met in die ecologische omgeving, zoals Harald zegt, het water, de invloed van heel die schorren, van heel dat moerasgebied, maar ook die invloed van de graaf van Vlaanderen die daar druk op uitoefent, al die netwerken die zich ontwikkelen, handelsnetwerken. En op die manier zal een regio worden. Maar een regio wordt alleen maar een regio in een groter geheel. En dat zie je alleen maar als je af en toe je perspectief verschuift.
Ja, u hebt het over de graaf van Vlaanderen. Dan moeten wij natuurlijk denken aan 1302 en Pieter de Koning. Harold, 1302 komt niet voor in jouw boek als lemma. Wel 1306. Merkwaardig, hè? Waarom die 1302 niet? Of heb je daar niks in de pap te brokken gehad?
Er is inderdaad kunnen zeggen waarom deze grote mensen niet en andere kleinere figuren wel. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met dat perspectief. Hè. Je kan even goed vanuit een detail, vanuit een sleutelgat naar de wereld kijken, dan op een piedestal gaan staan en naar beneden blikken.
Wel, Jelle Hamers, die middeleeuwse geschiedenis doseert aan de KU Leuven en onderzoek doet, die heeft zo'n druppel gevonden en dat is een brief van Pieter de Koning uit 1306.
Onlangs is er dus een opmerkelijke brief opgedoken van Pieter de Koning. Dat is de bekende Brugse held van de Gulden Sporenslag, natuurlijk de oudstrijder van de Brugse Gulden Sporenslag.
Die we kennen van Hendrik Conscience.
Inderdaad, hè, Conscience heeft daar uitgebreid over geschreven. Wat is er eigenlijk bijzonder aan die brief? Wel opmerkelijk is dat hij gestuurd is naar Saint-Omer, de stad in Noord-Frankrijk, waarin op dat moment een conflict bezig was tussen de elite van de stad en de ambachtslieden, dus de arbeiders in de stad, over wie de macht in de stad zou moeten hebben. En Pieter de Koning heeft dan een brief gestuurd met tips over hoe je goed een opstand kan voeren. Hij heeft zijn collega's in Saint-Omer dus aangemoedigd om de strijd om de wapens op te nemen en zich vooral te verenigen in een algemeen front om opstand te voeren tegen de elite. Want zo schrijft hij in die brief, zo heb ik zelf met succes een opstand in Brugge laten slagen.
Et al tel frérie si sauvé joue le ville de Bruges in het Picardisch. Maar hij schreef het wel in het Nederlands, toch? Of Brugs?
Hij schreef in het Nederlands, het Brugs van die tijd. Maar de tekst is inderdaad in het Frans bewaard gebleven. Hè. Ja. Dat is misschien eigenaardig natuurlijk, want het origineel is verloren gegaan. We hebben alleen een kopie.
Ja.
De brief is vertaald geweest en we hebben een kopie in het Frans. En dat is misschien wel de ironie van de geschiedenis natuurlijk, dat de man die vaak als vrijheidsstrijder of is afgebeeld door Conscience als iemand die voor de Vlaamse taal heeft gevochten, dat de enige brief die bewaard is van hem in het Frans is opgesteld.
Maar hij was eigenlijk dus niet zozeer een strijder voor de berechtiging in eigen taal, hè, gelijke berechtiging in eigen taal, betoogt u, maar wat wel dan?
Ja, dat men heeft er later dus een Vlaming van gemaakt. Het is te zeggen iemand die gestreden heeft tegen de Franse koning en tegen het gebruik van het Frans. Maar dat was in zijn tijd zeker niet. Dat was geen issue voor hemzelf. Hij heeft nooit onafhankelijk willen zijn van Frankrijk bijvoorbeeld. Hij streed vooral voor gelijke rechten voor arbeiders. Dat was de inzet van de strijd rond 1302 en 1306. Namelijk, arbeiders worden inspraak in het bestuur van steden. En met succes hebben zij die strijd gevoerd. En dat is waarom die geschiedenis eigenlijk van Pieter de Koning zo belangrijk is, namelijk dat hij en vele anderen, bijvoorbeeld dus ook zijn kompanen in Saint-Omer, erin geslaagd zijn om de politiek in de middeleeuwse steden te veranderen. Dus hij streed voor een soort nieuwe politieke cultuur, zou je kunnen zeggen. Namelijk dat bewindvoerders transparanter beleid moeten voeren en eigenlijk verantwoordelijk zijn voor hun bestuursdaden.
Mm-hmm.
Dat waren principes die nog niet bestonden en die hij dus, onder andere hij, daarvoor heeft gestreden. En principes die we nu nog altijd huldigen en eigenlijk nog altijd de kern zijn van de hedendaagse manier waarop aan politiek wordt gedaan. Ja.
U ziet hem dus als een strijder voor sociale rechtvaardigheid. En u zegt, ja, die kooplui en grootgrondbezitters die de elite vormden, zowel in Brugge als in Saint-Omer, die schurkten of die zochten steun bij de Franse troon. En daarover ging het, ging over een sociale strijd. En, maar ja, ja, natuurlijk, later is ook wel betoogd, de taalstrijd was een sociale strijd.
Ja, dat is zeker zo in de 19e eeuw geweest, maar in de middeleeuwen was dat veel minder het geval.
Hoe weet u dat zo zeker?
Ja, op basis van heel wat bronnen uit die tijd zien we, onder andere dus teksten die ambachtslieden geschreven hebben, is nooit taal een issue geweest. Ze hebben nooit gevraagd om in het Nederlands berecht te worden. Dus het was meer een soort van burgeroorlog die op dat moment gaande was. En de elite van de steden die tegen die ambachtslieden hebben gestreden, hebben dus aangeleund bij de Franse koning. Maar dat heeft niet gewerkt, hè, onder andere. Daarom is die Gulden Sploresslag eigenlijk nog wel heel belangrijk in die zin dat ambachtslieden daar met succes de oude politieke cultuur te graven hebben gedragen. Namelijk een politieke cultuur die erin bestond om geen rekening te houden met de eisen van mensen of de eisen van onderdanen.
Dus degene die wil, die kan toch zeggen Vlaanderen, of dus het oude Vlaanderen, de Vlaamse steden waren een pionier van democratie.
Wel, dat is misschien wat overdreven gezegd, want het was niet enkel in Vlaanderen, maar toch in de ruimere regio van de Nederlanden, maar ook in de streken van Noord-Italië of van Zuid-Duitsland bijvoorbeeld, zijn er op dat moment, dus de 14e eeuw, toch nieuwe politieke principes geïntroduceerd. En dat is zeker ook in Vlaanderen het geval geweest, dat klopt. Ja.
Ja, moeten we dat marxistisch analyseren, te maken met economische, economische onderbouw?
Ja, marxistisch nu misschien niet zozeer. Die zijn dat het internationale is ontstaan, of dat Pieter de Koning met zijn brief een algemeen internationaal verzet wil mobiliseren of organiseren tegen de elite. Zo niet. Maar wel in die zin dat natuurlijk in deze steden, die andere regio's die ik heb opgesomd, zeer die arbeiders zelf een zekere welstand hadden, geletterd waren. En om die reden ook beseften dat steden anders moesten bestuurd worden. En dus in die zin is inderdaad dat verhaal ook aan economische opgang te linken, dat wel.
Ja, dus Harold Polis, volgens Jelle Hamers was Pieter de Koning nog net geen PVDA'er, moeten we zeggen, niet P van de Aar, geen PVDA'er, maar ook geen NVA'er.
Ik moet toch ook even opmerken hoe mooi Jelle Hamers dat zo zegt. Onlangs is er een brief opgedoken van Pieter de Koning uit 1306.
Ja, inderdaad.
Zo staat dat boek dus vol. Hè. Dus dat toont ook een beetje dat vind ik, dat geschiedenis fluctueert. Hè. Dat daar feiten aan toe worden gevoegd.
Mm. En in hoeverre, Erik van Houten, jij als historicus, wereldhistoricus, hangt dat af van de, ja, laten we zeggen, de belangstelling die je hebt, of je die brief van Pieter de Koning ook wil lezen en vinden?
Goh.
Want een historicus, dat zei je ook, die stelt vragen aan de geschiedenis.
Ja, ja, ja. Ja. Het is dubbel natuurlijk. In die zin zijn we enorm afhankelijk van toeval en wat ons aangeleverd wordt. Maar wat er dus gebeurt, ik denk dat de grote doorbraken, als we over doorbraken mogen spreken, die we nog eventueel kunnen verwachten, dat niet zozeer is met dat we hier en daar nog smoking guns gaan vinden, maar dat we gaan samenwerken. Juist dat we die disciplines gaan trachten met elkaar te laten spreken. Om nog even terug te komen op het vorige voorbeeld van Dries Thijs.
Dat gaat over de schaapsboeren in de Schorre.
Ja. Ja, maar het enorme belang van de kennis van materiële cultuur. Nu, dat zijn allemaal zaken die we wel weten, maar wat je ziet wanneer dat je echt materiële cultuur gaat reconstrueren, ofwel archeologisch, maar ook via boedelbeschrijving, je kunt dat via recent, met foto's, met allerlei familiearchieven, op welke manier materiële cultuur al een wereld samenbrengt in huiskamers. En hoe vroeg dat al gebeurt. Hoe vroeg dat en daar kun je hele handelsnetwerken op blootleggen enzovoort. Dus in die zin hebben we die extra input nodig. En gaan we nog heel veel vinden, zolang we tenminste de blik breed houden en met andere mensen gaan samenwerken.
Goed, werken met casussen, met druppeltjes waarin je de hele wereld ziet, dat is eigenlijk een van de kernbeschrijvingen van wereldgeschiedenis. Natuurlijk, dan heb je geen groot overkoepelend verhaal, terwijl wij allemaal graag narratieven hebben natuurlijk, en terwijl dat ook natiebouwend of natieopbouwend is. Ja, ik stel
Bart, ik zal daar eerst even op antwoorden.
Ja, Harold.
Ook in naam van Erik, want hij heeft ook intens meegewerkt aan dit project. Ja. Het heeft natuurlijk geen encyclopedische pretentie in de zin dat de deelnemers aan het project geen volledigheid hebben nagestreefd, want die is onhaalbaar. Wat wij wel hebben gedaan, is met recht en reden een goede selectie gemaakt. En in die selectie vind je eigenlijk alle aspecten terug in beknopte vorm, die je zou terugvinden in een boek dat in extenso enkele duizenden bladzijden bevat. Dus alles zit er wel min of meer in, maar wij hebben ook de nadruk gelegd op de verhalende vorm van die geschiedenis.
Ja, wat eigenlijk neerkomt op Karel Verhoeven zegt dat in de standaard. Hoe komt het trouwens dat er zoveel standaard mensen hebben meegeschreven?
Wel, dat is omdat van bij het begin de samenwerking met de standaard gezocht is. En omdat,
door jou is die gezocht dan?
Door mij is die gezocht, expliciet.
Waarom specifiek de standaard?
Omdat ik wist dat het 100-jarig bestaan van de standaard eraan kwam. En omdat, of je nu de standaard leest of niet, dat wel een eikpunt is in de manier van ons, de manier waarop de natievorm zich heeft afgespeeld, ook in de culturele geschiedenis.
Ja, dat kan worden nagelezen op de site
volledig
van de standaard.
En nog even kort, bij die journalisten heb je heel veel historici uiteraard.
Ja, klopt. En mensen die misschien geen historicus zijn, maar die er wel veel belangstelling voor hebben, uit het verleden kunnen we leren. Ik heb nog een voorbeeld van een historica van de KU Leuven, die zich bezighoudt met vruchtbaarheid en voorheen met anatomie. Zij heet Tine Klaas. En zij heeft, als we het dan toch over journalistiek hebben, iets in de krant gevonden. De affaire Coco uit 1887 over een prostituee met Senegalese roots, die is opgegraven door een antropoloog. En we gaan eens kijken wat zij daarvan gebrouwen heeft.
Eigenlijk wat er is gebeurd, is dat op 2 maart 1887 heeft de politie op een Brussels kerkhof een kist opgegraven. En bij opening vonden ze daarin geen lichaam, maar wel een kachelpijp en stenen. Mm-hmm. En eigenlijk had die kist dus het lijk van Cécile Amadou, alias Coco, vandaar de affaire Coco, moeten bevatten. En dat was een vrouw werkzaam in de prostitutie van Senegalese origine.
Mm-hmm. Waar was dat lijk naartoe?
Ja, dat is eigenlijk de vraag die toen ook in kranten werd gesteld. En wat er was gebeurd is dat Emile Houzet, dat is een Brusselse antropoloog, die had eigenlijk het lijk gestolen in het mortuarium van het Brusselse ziekenhuis, van het Sint-Jans ziekenhuis.
Oho.
En hij had dit gedaan omdat hij het skelet wou bewaren in de wetenschappelijke collectie. Ja, omdat hij het skelet van een zwarte vrouw heel waardevol vond voor de wetenschap.
Juist, maar het was wel illegaal om dat te doen.
Ja, eigenlijk was het illegaal. Het is een beetje een complex verhaal. Dus hoe het zat in de late 19e eeuw is dat eigenlijk lichamen van mensen die stierven in het ziekenhuis, dat waren vooral armen, die mochten worden gebruikt voor dissectie, dus voor de anatomie, als de familie het lichaam niet had opgeëist.
Ja, corps abandonné werd dat genoemd.
Een verlaten lijk, letterlijk vertaald. Dus als de familie het lijk zou verlaten, dan mocht de anatoom het lijk gebruiken. Nu, dat was wel een beetje niet een heel juiste benaming, want de families hadden het lijk vaak niet echt verlaten. Eigenlijk om een lichaam op te eisen en zo die dissectie te voorkomen, moest je kunnen betalen voor de begrafeniskosten van het lichaam. Mm-hmm. En veel arme mensen konden niet instaan voor die post en belanden zo alsnog in de dissectiezaal, hoewel ze dat eigenlijk helemaal niet wilden.
En merkwaardig, dit verhaal dat in de krant stond, heeft voor relletjes gezorgd.
Ja, dat klopt. Dat is iets wat ik zelf heel bijzonder vind aan dit verhaal, is dat heel veel armen zich identificeerden met het lot van van Cécile Amadou. En ik vind dat bijzonder, omdat zij was een prostituee, een zwarte vrouw. Dus iemand die op heel veel manieren aan de rand van die late 19e-eeuwse samenleving stond. En toch kon zij uitgroeien tot zo'n een beetje een martelares, een teken van verzet tegen de onderdrukking van de armen.
Ja, en dan hebt u, eigenlijk daar een duiding aan willen geven.
Ja. Eigenlijk is zij de reden of de aanleiding dat die regelgeving over dissectie is aangepast.
Mm-hmm.
Dus naar aanleiding van de onrust die ontstond in Brussel, vooral in armere wijken, dus in buurten waar mensen alleen maar naar het ziekenhuis konden omdat ze geen privéarts of zo konden betalen. Naar aanleiding van dit protest is de regelgeving in Brussel uiteindelijk aangepast en konden de armen de dissectie van hun dierbaren voorkomen, zelfs al konden ze niet betalen voor die begrafenis.
Mm-hmm. En dat zit, dat is een veranderingsproces, wat je vaak aantreft in dit boek natuurlijk. Hè? En u situeert dat in zijn historische context.
Ja, dat klopt. Wat je eigenlijk ziet in die late 19e eeuw, dus in de periode dat het zich afspeelt, is dat denkbeelden over armoede beginnen te veranderen. Dus in de vroege 19e eeuw dacht men daarover op een heel liberale manier. In die zin dat men geloofde dat als je fatsoenlijk leefde, dus als je hard werkte en spaarzaam was, dat je dan sowieso geen sociaal vangnet zou nodig hebben. Dus om het simpel te stellen dat armoede je eigen schuld was. En als je dan toch zo dom was om in een ziekenhuis te belanden, dan was het ook maar terecht dat je daarvoor moest betalen met je dode lichaam in dit geval.
Uh-huh.
Nu, in die late 19e eeuw gaat men eerder armoede bekijken als iets wat vaak een oorzaak is van de context. Dus iets waar je niet altijd aan kan doen, iets waar je in kan belanden.
Uh-huh.
En daardoor
structureel onmachtig ben je. Ja.
Voilà.
Mm-hmm.
En daardoor verandert die armenzorg ook van een beetje een dienst die je moet terugbetalen naar eerder een recht, iets waar je recht op hebt.
Ja, een verhaal uit 1887, de affaire Coco met historica Tine Klaas uit de 19e eeuw prijkt in een van de verhalen uit de wereldgeschiedenis van Vlaanderen. Ik heb een vraag aan mededenker in dit boek, Erik van Houten, medesamensteller, historicus. Als ik dit hoor, dan hoor ik een interessant verhaal, maar ik heb dan wel het gevoel dat het niet echt empirisch wordt geduid. Nee, het is eigenlijk andersom. Ik heb zo het gevoel, de historica weet, de jaren 1880 waren de tijd van eisen algemeen stemrecht en zo, en dan die shift waar ze het over heeft, hè, het sociaal determinisme dat de kop opsteekt, en ze heeft dan een voorbeeld gevonden. Is het vanuit dat voorbeeld dat ze duidt, of is het eigenlijk een voorbeeld dat ze wil geven bij iets wat ze al wist?
Hoogstwaarschijnlijk het tweede, hè. Het is natuurlijk wat we gedaan hebben. Kijk, het is een heel specifieke formule. Hè. Dus, mensen moeten nu niet denken dat alle wereldgeschiedenis een soort opsomming is van één anekdote of verhaal naar het ander. Dit is een heel specifieke invalshoek. En wat we echt gevraagd hebben, mensen met een heel gedegen kennis over een periode, over een regen, over een fenomeen, over een evolutie, hen gevraagd van, kijk, kun je daar iets over schrijven? Maar dan vertrekkende vanuit een heel concreet gegeven.
Mm-hmm.
Dus het is inderdaad een beetje een omkeer. We hadden al die mensen ook kunnen vragen van, geef eens een breed theoretisch, beschets het brede theoretische debat eens, hè, wat ze ook op plaats deed, hè, die verandering in de visies op armoede. En kunnen we het boek, dan kunnen we het boek ook vullen. Mm-hmm. Dus in die zin is het natuurlijk een insteek vinden om te laten zien dat je met kleine verhalen grote verhalen kunt schetsen. Met kleine insteek, met het sleutelgat, zoals Harold zegt, dat je dat kunt.
Maar
het is
maar ook natuurlijk
zijn op zoek gegaan naar... Ja.
Ja, maar ook natuurlijk met die morele achtergrond, dat hebt u zelf gezegd van de wereldgeschiedenis, dat je zegt van dat je zoekt naar verbondenheid. Hè. Hebben jullie nu, want we moeten bijna afronden, Harold Polis, hebben jullie nu hier een tegengeschiedenis meegeschreven? Het zijn 72 historici met 81 bijdragen, een beetje minder dan in Frankrijk, maar goed, het is veel.
De helft.
Ja, hebben jullie daar nu een tegengeschiedenis meegeschreven, zoals het in Frankrijk ook wordt gepercipieerd?
Ja, dat kan je ongetwijfeld zo interpreteren.
Waar tegen dan?
Wel, waar het uiteraard niet dat wij zo'n uitgesproken roman nationaal hebben.
Nee,
het is, een tegengeschiedenis in die zin dat je op een aantal punten de wetenschappelijke inzichten die niet tot in het brede publiek waren gekomen, dat je die introduceert.
Mm-hmm.
Dus er wordt wel degelijk een aantal punten gecorrigeerd.
Ja.
Voor het brede publiek, mm-hmm. wat nodig is.
Ja, en misschien zou je ook kunnen zeggen, het draagt bij tot de historische kennis van het Vlaamse volk, daarmee doe je aan volksopvoeding. Ik heb nog één...
Dat doe jij ook hoor.
Ja, dank u. Ik heb nog één vraag aan jou, Harold. Dus je zou kunnen zeggen, dit is een beetje... Rechts gaat dat beschouwen als een links verhaal, hè, tegen het identitaire. Je hebt nu een uitspraak van de rechter die heeft gezegd dat uitgeverij Egmond van het Vlaams Belang naar de boekenbeurs moet kunnen komen. Wat vind jij daarvan? Want jij bent zelf uitgever. Het waren de uitgevers die het niet wilden toelaten, hè? De verzamelde uitgevers.
Oei, ja, maar dat is nu een dossier waar ik totaal niet bij betrokken ben geweest.
Nee, maar wat vind jij als uitgever?
Ik vind dat mensen, naar aanleiding bijvoorbeeld van zo'n wereldgeschiedenis, in alle openheid dingen moeten kunnen toevoegen aan een geschiedenis. Hè. Wat wij ook gedaan hebben, de deur wordt, als je dat laatste verhaal hoort, wordt ook wagenwijd opengezet naar... postkoloniale lagen in de manier waarop wij over geschiedenis
praten. En zou iemand als Wim van Rooy mogen schrijven in jouw boek, Wereldgeschiedenis van Vlaanderen, of past die daar niet in?
Ja,
want die is destijds door Pelkmans niet uitgegeven.
Ja, maar dat heeft hier niks mee te maken. Het is ook geen collectie essays. Het is een verzameling van historici die een collectief werk hebben geleverd, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Dus dat is iets totaal anders.
Oké, geen verdere discussie daarover dan. Goed, dank jullie heel erg, Harold Polis en Erik van Houten. En ik wens jullie veel succes met dit boek dat hopelijk ons volk weer verder zal verheffen. Daar doen we het voor. Volgende week komt ons verheffen David Kriekemans, want die heeft een nieuw boek over geopolitiek met de uitdagingen voor Europa in deze tijd. En mijn god, dat zijn er heel wat. Ik wens u een fijn weekend. Dag.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.